Van een klimaat met steeds meer extremen. Op weg naar een nieuwe wereld op onze prachtige planeet. Dit is Klimaatpraat met Reinier van den Berg. Dit is de derde aflevering van Klimaatpraat. En vandaag gaan we het hebben over het broeikaseffect. Dag Reinier.
Victor, goeiedag weer.
Ik heb even jouw stuk erbij, want we hebben dit voorbereid. Nou, ik moet het even eerlijk zeggen. Jij hebt het voorbereid. We gaan het vandaag hebben over de broeikasgassen. Welke dat zijn en hoe het nou precies werkt. De gevolgen daarvan. En wat we daar eventueel aan kunnen doen. En wat onze eigen bijdrage zou kunnen zijn. Maar we gaan het puur dus hebben over het broeikaseffect. Om daarmee te beginnen, wat is dat nou eigenlijk?
Ja, broeikaseffect is eigenlijk iets wat de aarde altijd al heeft gehad. Het is er van nature. Het gaat om de laag lucht rondom de aardbol. En die is gevuld met gassen. En die gassen hebben een eigenschap dat ze bijvoorbeeld licht doorlaten. Vandaar dat we op de aarde in de zon kunnen zitten. En dan voelen we het, de warmte. Dat kunnen we dit voorjaar super vaak.
Het is wel erg extreem maar, blauw geweest.
Ja. Er komt geen einde aan, hè. Maar er zit dus een luchtlaag rondom de aarde. Die laat zonlicht door. Maar die kan ook bepaalde dingen enigszins vasthouden en tegenhouden. En wat is dat nou? Nou, dat is de warmtestraling die de aarde zelf weer aan de ruimte afgeeft. Die wordt geabsorbeerd door de gassen in die luchtlaag. En dat wil zeggen
dat alleen voor zichtbaar licht? Of geldt het ook voor infrarood en alle andere vormen die er zijn?
Ja, zichtbaar licht komt er dwars doorheen. Vandaar dat je dus gewoon ook echt de zon op aarde ziet schijnen. Mm-hmm. Maar infraroodstraling, die kunnen wij niet zien. Kunnen we wel meten. Dat is eigenlijk warmtestraling. En die wordt tegengehouden door die broeikasgassen. En een deel van die warmte die die gassen tegenhouden wordt vervolgens weer teruggezonden naar de aarde. Dus je moet het een beetje voorstellen als zoiets als een, ja, wat is het? Een kaastolp die om de aarde zit, waar het licht doorheen gaat, maar waar de warmte onder gevangen blijft. Of een broeikas, hetzelfde effect. Weet je wel, waar de plantjes in groeien.
Daar noemt het ook het broeikaseffect.
Ja. We noemen het geen kaastolp-effect, je hebt gelijk.
Nee, precies.
We noemen het broeikas, is ook leuk, kaastolp-effect. Ja. Het broeikaseffect is vergelijkt met een broeikas. Het zonlicht komt er doorheen en de warmte blijft gevangen. En dat was van nature altijd al zo. En dat is maar goed ook, want als de aarde geen natuurlijk broeikaseffect zou hebben, dan zou het vele malen kouder zijn op aarde.
Ja, want zou de warmte heb je enig idee hoe koud het dan zou zijn?
Ja. Dan zou het een bevroren planeet zijn met permanent ijs in de oceanen. En dan zou het voor het leven op aarde zoals we het nu kennen, onmogelijk zijn. Dan zou het echt een hele koude planeet zijn. Met weliswaar de zon die schijnt, maar die warmte wordt ook meteen weer teruggegeven aan de ruimte.
Dus daar heb je niks aan. Dat zou niet hier blijven hangen. Je zou niet echt een cultuur kunnen opbouwen in de zin van dat er bacteriën zouden kunnen zijn.
Nee, dus gelukkig hebben we een broeikaseffect. En het is natuurlijk grappig om naar andere planeten te kijken, zoals de buurjongens, Venus bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar Venus is op zich een planeet die een beetje op de aarde lijkt. Hè. De afstand van de zon is niet extreem heel anders. Maar wat er wel heel anders is, dat is dat er daar een veel dikkere gassenlaag om de planeet hebben. Een veel sterker broeikaseffect hebben. Waardoor het op Venus veel warmer is dan op de aarde.
Oké. En dat is puur doordat het anders werkt als dat wij dat hier.
Juist. En als je dus op aarde die natuurlijke broeikaslaag gaat verstoren, door er veel meer broeikasgassen aan toe te voegen, nou, dan wordt het interessant. Je zou het kunnen vergelijken met een broeikas waarvan je het glas twee keer zo dik maakt.
Ja.
Er komt er nog steeds even veel licht doorheen, maar dan gaat minder warmte uit. Dus die plantjes in de kas krijgen het warmer. Snap je? Nou, en dat is precies wat wij nu doen met de aarde. We maken in feite het glas dikker. Oftewel, de broeikasgassenlaag maken we dikker. Meer gassen erin, houden meer warmte vast. En daardoor wordt het warmer.
Wat zijn precies die broeikasgassen?
Nou, de bekendste is natuurlijk de CO2, koolstofdioxide. Ja. Heel normaal spulletje. Zit gewoon van nature in de atmosfeer, maar zit ook in je fles frisdrank. Als je die opentrekt, dan hoor je dat geluid, die bubbeltjes. Dat is gewoon CO2. Ja. Dat is een heel normaal gas, is ook helemaal niet giftig. Maar het is wel een gas wat dus als eigenschap heeft dat het warmte kan vasthouden.
Mm-hmm.
Nou, en als jij met de auto gaat rijden of je gaat vliegen, en je verstookt benzine of kerosine en je steekt dat dus in de fik.
Ja.
Dan komt er uit de uitlaat onder andere CO2. Mm-hmm. Nou, dat is nou net het broeikasgas.
Ja.
En die broeikasgassen die jij uitstoot met je auto of met een vliegtuig of op een andere manier, die gaan zich ophopen in die laag lucht rondom de aarde. Die kunnen niet weg door de aantrekkingskracht van de aarde.
Mm-hmm.
He, dus er worden steeds meer gassen verzameld in de vorm van CO2 rondom die aardbol. En die werken als een steeds sterker broeikaseffect.
Je zegt dat het alleen maar toeneemt. Kan het ook afnemen?
Ja, op zich kan CO2 ook afnemen. Want CO2 is op zich een heel nuttig molecuul waar planten op draaien. Een plant groeit door in feite CO2 in te ademen en zuurstof aan de lucht terug te geven.
En de koolstof uit het zetten. Dat is dat hele evenwicht. Want eigenlijk gebruiken wij zuurstof en geven wij CO2. Als je uitademt, heb je toch ook CO2?
Als mens gebruiken wij zuurstof en ademen we CO2 uit.
Ja.
Een plant doet het net andersom.
Dus eigenlijk moeten er gewoon minder mensen zijn. Want als we minder ademhalen, is er ook wat minder CO2.
Ja, nou ja, of meer bomen planten. Want die gaan natuurlijk. En daar gaan we het later over hebben. Hè? Want bomen die zijn in staat om CO2 in te ademen en vast te leggen in hout en wortels en bladeren en vruchten. En dat is allemaal koolstof wat je dan opslaat. Maar jij vroeg er net van welke broeikasgassen zijn er nou? Nou, CO2, hè, dat is dan de belangrijkste, die kennen we.
Nee.
Maar de één na belangrijkste moeten we toch ook denk ik wel even noemen. En dat is eigenlijk ook iets wat vrij gewoon is. Dat is zoiets als aardgas. Maar dan noemen we dat methaan.
Mm-hmm.
Methaan, dat komt gewoon uit de bodem. Dat zit soms ook in de bodem. Je kunt het opboren en je kunt het in de fik steken en dan kan je in feite op stoken. Dus het kan best nuttig zijn, dat methaan.
Maar methaan zit ook in mest, toch?
Dat hebben we juist, ook problemen juist, mee. Dus juist.
Al die koeien die scheiden het ook uit. En dan wil ik het ook weer niet over de mensen hebben. Maar ik wil af en toe wel eens mensen ruiken. Dat ik denk van nou, volgens mij ruik ik ook wat methaan vrijkomen.
Nou, volgens mij kan een mens daar ook wel wat van. Maar koeien zijn heer en meester daarin.
Ja.
Die zijn kampioen methaanuitstoters. Dat is echt waar.
Dat echt
doen
veel,
ze heel efficiënt.
Ja.
Alleen de mega grote veestapel op aarde zorgt er met z'n allen voor dat er wel heel veel methaan in de atmosfeer komt. En dat is dus een heel sterk broeikasgas. En methaan komt ook vrij uit de moeras. En dan noemen we het moerasgas.
Want je hebt het ook in de permafrost zitten. En
exact.
Dat schijnt nu ook een soort cyclus te zijn die we aan het opstarten zijn, zeg maar.
Juist, ja, dat is inderdaad wat er gebeurt. Permafrost, dat is dus letterlijk vertaald permanent bevroren bodem.
Ja.
Maar als het warmer wordt in Siberië, en dat wordt het, de zomers worden er langer en warmer, dan gaat die permafrost ontdooien en dan wordt het een moeras.
Ja.
En een moeras produceert moerasgas. En het komt
en dat
als belletjes.
Is methaan.
Ja, dat is methaan.
Ja.
Dus de vrees is, en dat gebeurt ook al, dat als het op aarde warmer wordt en meer permafrost ontdooit en er dus daardoor nog veel meer broeikasgas in de vorm van methaan in de ruimte komt, in de atmosfeer komt.
Ja. En dan wordt het alleen maar nog erger. Als
dat is, precies. Ja. Dat is eigenlijk een beetje een soort van gevreesd doemscenario of een kettingreactie. Hey, wij maken het warmer door de uitstoot van CO2. Daardoor komt er ook meer methaan in de lucht en dan gaat het nog harder, et cetera.
Ja. Er zijn ook twijfels, hè? Mensen die zeggen van, joh, dat valt wel mee. Vind jij nu als wetenschapper dat er geen twijfels meer zijn? Of zeg je van, nou, nee, er zijn wel aanwijzingen, maar er zou nog een ander scenario vanwege de broeikas mogelijk zijn?
Nee, dat is echt volledig onbetwistbaar in de klimaatwetenschap. Je kunt echt met hoofdletters wel zeggen dat het bewezen is dat het broeikaseffect zoals wij het kennen door de mens versterkt wordt en dat de huidige opwarming die ontzettend snel verloopt.
Mm-hmm.
Hè, daar kunnen we het ook nog wel over hebben. Gaan we het ook nog over hebben? Hè? Hoe meet je dat dan en hoeveel warmer is het dan? Nou, om dat alvast te verklappen, hè, de opwarming die gaat echt heel snel. Dat merk je gewoon in één generatie. De zomers en de lentes die wij nu meemaken zijn echt anders dan 30 of 50 jaar geleden. Dat geldt ook voor de winters. Hè, dat gaat echt heel snel. En er is geen twijfel in de wetenschap dat de wereld opwarmt door de mens.
Oké. Nog even terug naar die CO2. Hè. Dat is ook een heel belangrijk broeikaseffect. Nog een tussendoorvraag trouwens. Zijn er nog andere gassen behalve methaan en CO2 die een belangrijke rol spelen?
Ja, er zijn er zelfs nog meer. Op plaats nummer 3 in volgorde van belangrijkheid staat lachgas.
Ja. Een bekende.
Ja. Ja. Een bekende, ja. Nou, voor jongeren schijnt dat best populair te zijn tegenwoordig.
Precies.
Er is ook zelfs uitgerekend hoe door recreatieve vormen van lachgasgebruik de broeikasgasconcentratie toeneemt. En dat is best wel veel.
Mm-hmm.
Maar lachgas komt ook uit de bodem vrij. Bijvoorbeeld als een boer in het voorjaar de bodem gaat scheuren met voertuigen.
Ja.
Dat kan voor beluchting. Maar als je een mooi weiland gaat doorploegen en gaat beluchten, dan komt er lachgas uit de bodem vrij. En ook lachgas is een sterk broeikasgas. Maar het is dus echt.
Maar waar ontstaat dat lachgas dan?
Dat ontstaat in de bodem. Dat is een,
hoe komt dat? Wat voor proces is daar verantwoordelijk voor dan?
Ja, dat heeft te maken met het leven, het bodemleven, wat er is. Als jij over een weiland loopt, dan besef je misschien niet dat er onder het gras een veel grotere hoeveelheid organisch leven zit dan wat er op het gras loopt in de vorm van koeien. Dat is bizar, hè?
Dat is stel dat je loopt op veel meer.
Ja, dat is heel raar, hè? Je loopt op een weiland en je telt daar 30 koeien en je denkt, zo, die boer heeft een paar mooie koeien. 30 koeien lopen daar. Nou, stel dat jij die 30 koeien op de weegschaal zet, dan heb je weet ik hoeveel ton aan koeien staan.
Ja.
Maar als je dan vervolgens die weiland gaat afgraven en al het leven wat er daar in wurmen en aaltjes en nog allerlei andere beestjes gaat optellen, dan heb je echt een onwijze hoeveelheid leven. En dat leven, dat zet ook allerlei stoffen om die in de bodem komen. Zoals stikstofverbindingen. En daar kunnen ze bijvoorbeeld lachgas van maken. En dat is niet erg. Dat bodem hoopt zich op in de bodem of wordt weer gebruikt door andere organismes.
Ja.
Maar als je de bodem openscheurt, dan kan dat gas ontsnappen.
Ja. Het is niet zo dat ze daar allemaal pubers beneden hebben die aan het lachgas zitten. Het is echt een proces wat daar gaande is met alle
polletjes. Nee, ja, precies. Ja, je kunt misschien ballonnetjes boven dat weiland hangen en ze vullen en ze dan gaan verkopen.
Gouden handel. Kijk, we hebben
misschien een gouden handel, ja.
Super. Ja. Overigens is natuurlijk, als je die drie neemt, methaan en lachgas weet ik eerlijk gezegd niet, maar CO2 wel. Als je ervan uitgaat dat wij nu de olie aan het opstoken zijn, dat zijn eigenlijk ook plantjes, dus indirect zonne-energie van miljoenen jaren terug. Dat heb ik toch goed?
Ja, dat klopt. Dat is eigenlijk het grappige inderdaad, dat het leven natuurlijk van tig jaar geleden is samengedrukt tot materialen die wij nu als brandstof gebruiken. Dan heb je het inderdaad over de koolverbindingen zoals steenkool, olie en aardgas. En
heel vroeger turf, dat was de eerste vorm eigenlijk, voordat die samengeperst werd. Turf.
Is dat zo?
Ja, turf. Turf is eigenlijk ook. Die kon je vroeger uitsteken uit de grond. Dat waren ook eigenlijk plantenresten, maar toen nog maar een paar honderd jaar oud. Alleen als je daar steeds meer aardlagen over
turf, ja. Sorry, ik verstand je verkeerd. Ja, nee, zeker. Ja. Zeker, ik verstand je verkeerd, dat klopt. Ja, dat is waar. Nee, dat is waar. En ze vallen dan onder de noemer van fossiele brandstoffen.
Ja.
En dat zegt dat eigenlijk al een beetje. Het zijn fossiele. Het is oud leven. Ja, dat klopt. Ja. Of oude plantjes, ja.
Zijn er verder nog eigenlijk effecten van dat broeikas-idee? Heeft het invloed op de hoeveelheid regen? Heeft het invloed op andere vormen dan de temperatuur, zeg maar?
Ja, zeker wel. En dat is echt de moeite waard om daar zo direct een tijdje bij stil te staan. Hè? Ik spreek nog wel eens mensen die zeggen bijvoorbeeld ook van een beetje warmer in de lente is toch lekker? Dat is goed voor het toerisme of de horeca. En lange zomers, wie loopt er nou te mopperen, weet je wel. Dus,
we zitten binnenkort in Zuid-Frankrijk hier. Dat hoor je
inderdaad, het Franse klimaat komt naar je toe deze zomer. Hè? Dat soort dingen kan je wel zeggen. Nee, het is denk ik goed om daar even wat langer bij stil te staan. Hè? Van we hebben nou vastgesteld van wat is het klimaat en wat gebeurt er nou eigenlijk met het klimaat? Hoe verandert het? Waarom verandert het? Komt het inderdaad door de mens? Ja, dat hebben we nou gezien. Maar nou is denk ik de hoogste tijd om voordat we de oplossingen breed gaan bespreken, om toch eens met elkaar stil te staan van maar wat merken we? Is het erg? Wordt het Amersfoort aan zee? Beetje dat soort dingen, weet je wel? De gevolgen.
Ja. Maar je geeft nog geen antwoord op mijn vraag. Betekent dat ook dat we meer regen krijgen? Of dat we juist meer droogte krijgen? Of dat er andere effecten zijn?
Ja, ja, dat is het zeker. We krijgen zeker hele verschuivingen in de neerslag. En dat is een gevolg van de verschuivingen in de temperatuur. Dat is een vrij complex verhaal hoe dat in elkaar grijpt.
Niet zo veranderlijk als het weer.
Ja, ik denk dat het leuk is om daar direct of een volgende keer een nieuw gesprekje aan te wijden. Dan gaan we echt eventjes kijken van oké. Wat gebeurt er dan eigenlijk met de temperatuur in Zwitserland of in Nederland? Met de gletsjers? Kan ik nog wintersporten over 10 jaar? Of komen er juist hele leuke nieuwe kansen? Ja. En weet je wel, dus dat valt allemaal onder de noemer van de gevolgen van klimaatverandering.
Oké, nou, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Er stond trouwens op ons scenario, zie ik hier op mijn aantekeningen staan, dat we het ook de volgende keer zouden hebben over ijs. Ja. Blijft dat staan wat jou betreft?
Of ja, daar is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Daar kunnen we echt veel over vertellen, denk ik. Is leuk.
Gaan we dat bij de volgende podcast doen. Renier, dankjewel voor je medewerking weer. En graag tot de volgende podcast.
Ja, leuk. Nou, graag gedaan. Tot de volgende keer weer.